BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Betaalbare woningen zijn amper te vinden en wie een huis wil moet alle financiële middelen uit de kast trekken. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd. Lost het bijbouwen van een miljoen woningen alles op of moeten we aan andere touwtjes trekken? Dat hoor je deze week in BNR's Big Five van de woningcrisis. Met vandaag Kees Diepeveen te gast, GroenLinks-wethouder wonen in Utrecht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen met drie stellingen. Eens of oneens, nuanceren mag later. De woningcrisis gaat de komende drie jaar alleen maar verergeren.
Eens.
Beleggers zijn de grootste veroorzaker van de woningcrisis.
Oneens.
Oneens. En de laatste, een GroenLinks-politicus wethouder wonen maken, dat is vragen om problemen.
Oneens.
Ja, dat dacht ik wel, ja. Vandaag zijn de cijfers bekendgemaakt van CBS... vergeleken met juni 2013. We hebben het dus over 8 jaar geleden. Is een koopwoning in Nederland gemiddeld 74% duurder. We konden vanochtend ook horen in de ochtendspits bij Bas van Werven. 74%. Wat zegt dat cijfer?
Het is krankzinnig. Ik bedoel, ja, het is een bevestiging van wat we al weten. Want, maar het is jaar op jaar, hè, en daarmee rente op rente. Dus dat percentage. Het is echt schrikwekkend wat hier gebeurt. En nou ja, we kunnen op onze vingers natellen, 74%. Dat is niet de koopkrachtontwikkeling geweest. Dus het loopt volkomen uit de pas, ja, en uit de hand.
Ja, want er zit dus een vermogensontwikkeling bij huizenbezitters die niet bij niet-huizenbezitters.
Nee, waar slaat dat neer? Hè? Waar accumuleert die welvaart als het ware? Nou ja, dat zit bij allerlei partijen. Beleggende partijen, eigenaren, vastgoedmensen. En ja, die komt niet terug ten goede van het wonen of ten goede van de samenleving.
Levert het gemeentes ook iets op eigenlijk?
In zekere zin, grondprijzen. Grondprijzen zijn afhankelijk van het huizenprijsniveau. Hè, dus die hobbelen mee. Dus
in die zin wel. Zorgen voor meer.
Ja, in die zin wel. Nou zijn gemeentes natuurlijk instellingen die geld aan het verzamelen zijn. Die besteden dat weer voor de stad, als het goed is. En ook voor de voorwaarden om het goede wonen in de stad mogelijk te maken. Dus denk aan groen, denk aan fietsvoorzieningen, ja, aan openbaar vervoer. Ja.
Ja, maar dus eigenlijk is voor gemeentes niet per se alleen maar slecht nieuws dat die huizenprijzen zo stijgen. Dus.
Ja, toch wel. Want kijk, gemeentes willen niets liever dan mensen op een fatsoenlijke manier huisvesten. En die gekte van de markt die op dit moment domineert, die is natuurlijk voor de gemeentes ook helemaal niet wenselijk. En gemeentes zitten daar ook vreselijk mee in hun maag. Laten we alles te doen wat mogelijk is.
Ja, laten we daar eens naar kijken. Want u bent sinds 2018 wethouder wonen in Utrecht. Zo'n 3 jaar nu dus. Ja. Was dit de portefeuille die niemand wilde hebben? Zo van, dit wordt ellende?
Nou, wonen is een heel politieke portefeuille natuurlijk, overal. En zeker nu, hè. Dus het was niet zo, niemand wil hem hebben. Er werd eerder omgevonden.
Het is een hoofdpijndossier natuurlijk.
Dat wel. Het vraagt om durf en om volgehouden aandacht. En het vraagt om ook op gemeentelijk niveau te doen wat je kan doen en tegelijkertijd het Rijk aan te spreken. Wat doen jullie nou? Help ons nou alsjeblieft. Want we zien natuurlijk dat in het wonen eigenlijk alleen die sociale sector gereguleerd is en voor de rest is er knap weinig geregeld vanuit Den Haag. Ja. En dat moet echt anders.
Bij u in Utrecht is het ook de situatie dat kopers 10.000 euro's moeten overbieden, een huis moeten aanschaffen soms zonder het gezien te hebben, omdat het nou eenmaal zo druk is. Huurders die iedere maand enorme bedragen moeten overmaken voor een klein appartement. Wat doet dat met u als wethouder wonen?
Nou ja, ik vind het echt schrijnend. En ik bedoel, je kan natuurlijk nergens komen, niet bij de bakker en niet op een verjaardagsfeestje of waar dan ook, op een receptie, zonder erop aangesproken te worden. En wat wij doen in Utrecht, dat is veel sterker dan in het verleden, sturen op betaalbaarheid. Dat betekent dat bij elk woningbouwprogramma van nieuwbouwontwikkelingen, we zeggen, we streven naar 35% sociaal en 25% middensegment. Mm-hmm. Dat is dus meer dan de helft betaalbaar wonen, wat wij benoemen als betaalbaar.
Want daar zit het probleem.
Om daarop te sturen. Want als je dat volhoudt, dan gaat dat op den duur ook werken in de richting van de markt, is onze overtuiging. Want als de markt weet, in Utrecht kom je alleen aan de bak als je die 35 en die 25% neerzet. Nou, dan heeft dat ook een werking op de markt en gaat dat ook de gekte van prijsstijgingen tegen op termijn.
Ja, want dat is een lange termijn oplossing inderdaad.
Allemaal lange termijn. Dus vandaar het volgehouden aandacht. Ja,
dus vandaar het antwoord op die eerste stelling. Het gaat de komende 3 jaar alleen maar verergeren. Er zijn geen korte termijn oplossingen.
Nou ja, het bijbouwen van woningen, bouwen is populair. En dat zeggen wij ook. Maar we zeggen, bijbouwen is een noodzakelijke voorwaarde om de woningcrisis aan te pakken, maar niet een voldoende voorwaarde. Naast bouwen is ook regulering nodig. Het reguleren van de vrije sector, het tegengaan van de exorbitante prijsstijgingen, het aanpakken van huisjesmelkers, is allemaal keihard nodig. En daarvoor is ook Haags beleid nodig.
Ja, maar toch, ik zit nog naar die 3 jaar te luisteren, want het gaat dus alleen maar verergeren. Waar zit hem dat dan in?
Nou, dat zit erin dat het wonen, denk ik, ook wel ja, een soort... Nou, dat zit in een aantal dingen. Wonen is een mammoetanker, zeg je maar. Ik hoop dat de kabinetsformatie gaat opleveren dat de onderhandelende partijen ook inzien. Er moet echt wat gebeuren. Er is een breuk nodig in het woonbeleid van de afgelopen jaren. Dat vraagt bijvoorbeeld het woonprotest ook van ons, hè, wat nu in de steden opkomt. Hartstikke goed en heel begrijpelijk dat dat gebeurt. Een goede impuls, denken we. Dat is hard nodig. Maar ja, we hebben te maken met lage rentestanden. We hebben te maken met die hypotheekrenteaftrek. We hebben te maken met de vrijstelling van giften. Dat zijn allemaal aanjagers van prijzen van het wonen. En die moeten echt bijgesteld worden.
Ja, die vrijstelling van giften is die jubelton. Die ouders bijvoorbeeld een kind mogen geven, zodat ze een kans kunnen maken op een betaalbare woning.
En dan zie je dus dat het ook generationeel wordt, als het ware. Mensen die aan de gelukkige kant staan en de mensen die aan de ongelukkige kant staan. Want als je ouders hebt die dat kunnen permitteren, die geven je een duwtje. En voor jou is dat fijn, en ik gun iedereen het. Maar voor het totaal van het functioneren van de woningmarkt leidt het tot hogere prijzen. Ja. Dus uiteindelijk worden we daar met z'n allen niet beter van. Nee,
want de situatie op dit moment in Utrecht, er staan op dit moment ongeveer 300 huizen te koop. We hebben ons laten vertellen door makelaars. Op Funda laatste keer gekeken, 250 beschikbare woningen. Dus tussen de 250 en de 300. Zo'n 12.000 mensen zoeken een koopwoning. Wat gaat er dan mis?
Nou ja, er gaat mis. Kijk, sowieso, er is te weinig aanbod. Er is te weinig doorstroming.
En te veel mensen die in Utrecht willen wonen misschien.
Heel superpopulaire stad natuurlijk, midden van het land. We hebben Utrecht is echt studenten- en universiteitsstad, HBO. Heel veel mensen willen in Utrecht blijven. Ook met relatievorming. Want je gaat een relatie aan, je zoekt een woning. Je denkt, nou, in Utrecht zit ik in ieder geval goed. Want als de een van het stel een baan vindt in Amsterdam en de ander in Eindhoven, je zit lekker in het midden. Je kan alle kanten op.
Nee, er is geen woning te vinden.
Er is geen woning te vinden. Dus er is te weinig doorstroming, er is te weinig productie.
Doorstroming betekent mensen die...
Doorstroming mensen die naar een andere woning doorstromen. Want we zien bijvoorbeeld dat de ouderen in Utrecht het heel moeilijk vinden om een betaalbare woning te vinden. Een appartement waarin ze kunnen doorstromen en dan weer een gezinswoning achterlaten. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Want dan kan je met één verhuizing, kan je een hele hoop verhuizingen, een soort verhuisketen op gang brengen, als het ware.
Ja. Want toch de situatie ook in Utrecht, ik wil er nog een paar cijfers bij halen. De vierkante meterprijs gaat nu richting een gemiddelde van €5.000 in uw stad. Gaat dat dan de komende jaren ook nog omhoog?
Ik vrees van wel. Een nieuw kabinet nu echt drastische maatregelen gaat nemen. Wat gaat doen aan de hypotheekrenteaftrek, wat gaat doen aan de leenvoorwaarden. Nou, de schenking daar wat aan gaan doen. Ook echt normen en eisen gaat stellen aan verhuur. Vrije sector echt in de vingers gaat krijgen. Het is nu zo dat als je in de vrije sector, kan je eigenlijk vragen wat je wil. En als je op de vingers getikt wordt omdat je toch te veel heb gevraagd, ja, dan moet je op je schreden terugkeren. Ja. Maar er zit geen strafsanctie in. Wij willen dat te hoge huurprijzen een economisch delict worden, waar je ook strafrechtelijk voor vervolgd kan worden. Ja. Dus dat zou heel veel gaan helpen in die doldwaze huisjesmelkerij-business.
Ja, en al die punten die u nu noemt, die moeten dus in Den Haag geregeld worden. Mailt u dan met Jesse Klaver, belt u hem om te zeggen, dit moet besproken worden straks, daar bij die, wat is het nu, verkenning van een onderzoek naar een mogelijkheid om misschien tot ooit een kabinet komen?
Ja, met Jesse Klaver, maar niet alleen met Jesse Klaver, ook met andere onderhandelende partijen. Gaan we, tuurlijk, met Ollongren zijn we ook al lang in gesprek. Kijk, het BZK heeft, het ministerie van Ollongren heeft de afgelopen jaren heel veel nadruk gelegd op productie, op kwantiteit, maar veel te weinig op de meer kwalitatieve kant. En dat moet ook echt anders. We hebben woondeals gesloten met Binnenlandse Zaken. En op zich is dat goed, want Binnenlandse Zaken helpt dan. Hè, die helpen met het makkelijker maken van planvorming, met hier en daar wat extra capaciteit. Die helpen op die manier. Maar die doen te weinig aan die regulering die broodnodig is. En dat moet de komende jaren echt anders. Echt een breuk in het woonbeleid. Dat is echt nodig.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken over de woningcrisis. Met vandaag de gast Kees Diepeveen, wethouder wonen in Utrecht. Die het heeft over een breuk in het woningbeleid. Dat is echt nodig. Want als we eens kijken naar deze woningcrisis. Ja, een crisis wordt ook veroorzaakt door iets, door een systeem. Maar als we daarin kijken, wie is volgens u nou de grote schuldige van deze woningcrisis?
De grote schuldige, denk ik, is toch uiteindelijk de politiek en politiek Den Haag. Hè? Want je legde me net de stelling voor van de beleggers.
Mm-hmm.
Natuurlijk.
Beleggers, dat zijn u oneens inderdaad. Beleggers zijn de grootste veroorzaker van de woningcrisis.
Natuurlijk spelen de beleggers hun rol. Maar uiteindelijk doen de beleggers ook wat hen mogelijk wordt gemaakt. Of waar niet wordt ingegrepen. En er wordt veel te weinig ingegrepen. Kijk, in Nederland betalen wij.
Dus Den Haag is de grootste veroorzaker en schuldig aan deze crisis?
Ik denk het uiteindelijk wel. Als je het gaat analyseren, dus je moet zeggen van er wordt te weinig ingegrepen in de vrije markt. Het wonen is te veel een markt, te weinig een recht of te weinig een mogelijkheid voor mensen. En dat moet echt wezenlijk anders. Als je kijkt naar Nederland en vergelijkt met omringende buitenland, dan is het in Nederland toch zo dat wij verhoudingsgewijs heel veel geld besteden aan wonen. Hè? De zogenaamde woonquote. Welk deel van je inkomen gaat op aan wonen?
Kent u die cijfers?
Ook nog eens een keer, ik durf het niet te zeggen. Maar is het ook nog een keer zo dat huurders verhoudingsgewijs meer betalen dan kopers.
Ja.
Terwijl kopers over het algemeen financieel in een ruimer jasje zitten. Nou, daar zit ook een onrechtvaardigheid in, een scheefheid. Die scheefheid tussen huren en kopen, die zou bijvoorbeeld echt moeten worden aangepakt. Ja. En dat kan je doen door veel meer te sturen in die vrije sector. Ja. En dat wordt tot nog toe nagelaten. En dat proberen we als gemeente wel te doen, met een actieplan middenhuur, actieplan betaalbare koop. Maar we krijgen te weinig ruggensteun uit Den Haag.
Ja, maar dat is de rol van Den Haag, waar dus dat beleid, er moet een breuk komen in het woningbeleid. Als we toch ook kijken naar beleggers. Want er wordt op dit moment door de lage rente veel geld gestoken in vastgoed. Zowel de grote als kleine beleggers. Ik begreep dat van alle Utrechtse huizen die vorig jaar te koop stonden, 1/3 werd verkocht aan beleggers en investeerders. Laatste kwartaal zelfs 40%. Dat zorgt ervoor dat jonge kopers geen schijn van kans hebben, toch?
Nou, dat is heel kwalijk, want wat doen die beleggers? Die gaan het of weer duurder doorverkopen, of die gaan het verhuren tegen echt hele hoge prijzen.
Mm-hmm.
En dat drukt de starters inderdaad uit die woningmarkt. En daarom zeggen wij, bij nieuwbouw hebben wij stelselmatig de afgelopen jaren een zelfbewoningsplicht opgelegd. Je mag een woning kopen, maar dan moet je er ook zelf gaan wonen.
Voor hoe lang? Een aantal jaren?
Speculatiebeding, 5 jaar.
5 jaar.
5 jaar. En dat gaat wel deze tendens tegen. Het kabinet komt nu gelukkig na lang aandringen, met name van de grote steden, met een opkoopbescherming. Dat betekent dat ook in de bestaande bouw er een regeling komt waardoor het opkopen door beleggende partijen wordt tegengegaan.
Ja, want u had het over nieuwbouw inderdaad.
Helpen, denken wij.
Ja, u had het over nieuwbouw inderdaad, maar nu moet dat dus ook nog bij bestaande woningen gebeuren.
Dat moet ook bij bestaande woningen gaan gebeuren. En die wettelijke mogelijkheid die komt er binnenkort aan. De grote steden bereiden zich erop voor. Grote steden zeggen ook, laten we nou Het prijsniveau waarvoor die opkoopbescherming gaat gelden, laten we die zo hoog mogelijk stellen. Hè? Niet kinderachtig zijn, juist omdat die, nou, zie de cijfers van het CBS, die prijzen zo gierend uit de hand lopen.
Ja, maar dus een opkoopbescherming betekent
hoog gaan zitten.
En een opkoopbescherming betekent dat zo'n woning niet gekocht kan worden door bijvoorbeeld iemand die een vermogen heeft en denkt, ik ga een woning kopen om die te verhuren.
Precies.
Hoe kun je dat tegengaan?
Het is in feite een zelfbewoningsplicht, maar dan voor de bestaande bouw.
Ja, zelfbewoningsplicht. Ja. En dat is ook weer voor een aantal jaren dus.
Dat zal ook voor een aantal jaren moeten. Ja.
Ja. En wanneer zou dat dan moeten komen?
Als het goed gaat, de Eerste Kamer moet er nog ja tegen zeggen, dan kan het 1 januari ingaan.
1 januari. En dan zou dat betekenen dat in grote steden, dus beleggers, geen huizen meer kunnen kopen waar ze niet zelf gaan wonen.
Ja, tot een bepaald prijsniveau. En de grote steden zijn nu aan het lobbyen richting Den Haag om bij die opkoopbescherming, nu het kabinet die A heeft gezegd in de Tweede Kamer, ook B te zeggen. In de zin, laat die opkoopbescherming dan ook gelden. Nou, noem eens wat. Bijvoorbeeld voor een prijsniveau tot 6,5, 7 ton.
Ja, ja, ja.
Om echt een flink deel van die markt op die manier te beschermen.
Ja, want er zijn al natuurlijk maatregelen genomen. Er moet bijvoorbeeld sinds dit jaar moeten beleggers meer overdrachtsbelasting betalen. Van 2% naar 8% is dat gegaan.
Mm-hmm.
Helpt dat?
Ja, ik denk dat de maatregel nog te kort gewerkt heeft om te kunnen zeggen of het helpt of niet helpt. Er zijn wel twijfels over of dat nou echt helpt. En of dat ook niet toch weer in de prijs neerslaat. En ook weer een aanjagend effect heeft op die prijzen.
Ja. Dus, dus nog niet te zeggen.
Je moet over een breed front alle instrumenten inzetten die je kan inzetten om die woningmarkt te beteugelen. En ik denk dat we met z'n allen in onze samenleving wel voelen, het moment om dat te doen is nu.
Ja. Want wie zijn, als we het dan hebben over de beleggers, wie zijn dat? Is dat iemand met vermogen die denkt, het levert op de bank niks op, de rente is zo laag, ik kan beter een woning kopen om te verhuren? Hebben we het over grote partijen? Met wie heeft u te maken in Utrecht?
Nou ja, het zijn er veel. Hè. Het zijn, bij wijze van spreken, jij en ik, die gewoon burgers die met de huidige rentestand, et cetera, denken van, of ten behoeve van studerende kinderen. Maar goed, dat is op zich een grote groep. Maar dat is natuurlijk heel lastig om daar afspraken mee te maken. En er zit ook wel een soort bescherming in, dat je ten behoeve van studerende kinderen wel wat, blijvend wat kan doen, ook bij die opkoopbescherming. Dat zijn particuliere partijen. Van klein tot middelgroot tot heel groot. En dat zijn de institutionele beleggers, zeg maar de grotere beleggers, pensioenfondsen en dergelijke. En met die laatste groep kan je best makkelijk afspraken, of makkelijk, maar daar zijn we in ieder geval in geslaagd als Utrecht. Amsterdam heeft dat ook gedaan, IVBN. De club van de brancheorganisatie van de institutionele beleggers hebben wij al 1,5-2 jaar geleden mee afgesproken om de komende jaren de huurprijsstijging te beperken tot maximaal inflatie plus 1%. Amsterdam en Utrecht zijn daarin voorop gegaan. Dat is intussen ook landelijk beleid geworden. Maar goed, die hele grote groep, die zal je door middel van jarenlange beheersing van de huurprijsstijging in de greep moeten krijgen.
Ja, het probleem is natuurlijk dat die andere groepen die je zegt, die is zo divers. Dat zijn burgers die een woning kopen voor hun kinderen of omdat ze een vermogen hebben, dus een huis kopen. Er zijn weinig alternatieven voor hen.
Nou ja, dus kijk, wij zijn begonnen met de IVBN met het maken van afspraken. En daarom zeggen we ook, kabinet, politiek Den Haag, laat daar nou gewoon een wettelijke regeling op volgen. Die wettelijke regeling is er nu 4 jaar. Hè, die is tot stand gekomen bij de begrotingsbehandeling vorig jaar voor 4 jaar. Maar je moet dat echt langjarig volhouden. En ook in het vooruitzicht stellen. Omdat beheersing van de markt alleen kan als er een soort voorspelbaarheid komt in het overheidshandelen. En daarom op jouw vraag van waar ligt uiteindelijk de zwaarste verantwoordelijkheid toch bij politiek Den Haag, bij het Rijk. En omdat het langjarig in het vooruitzicht stellen van, wij gaan die huurprijs in de touwen krijgen. En dat doen we niet voor 4 jaar, maar dat doen we bij wijze van spreken voor 10 of 20 jaar. Dat biedt perspectief voor iedereen. Iedereen weet dan duidelijk, hier ben ik aan toe.
Ja, maar dus u zegt, Den Haag grijpt meer in. Want is het nu zo dat u als wethouder, bent u vrij genoeg om een lokaal woonbeleid te bepalen?
Ja, wij kunnen wel wat. We hebben bijvoorbeeld ten aanzien van de middenhuur. Alleen al de categorie middenhuur. Wij definiëren in Utrecht de middenhuur van de bovenkant van de liberalisatiegrens. Oftewel net boven de sociale sector tot een krappe 1000 euro huur in de maand. We hebben een aantal jaren geleden een actieplan geformuleerd. Want wat zagen wij gebeuren? Wij zagen gebeuren dat die huurprijs nog wel gehaald werd in de nieuwbouw, bij partijen die ontwikkelen. Maar dat wel leidde tot steeds kleinere woningen. Maar toen hebben wij gezegd, nou, in dat actieplan gaan wij afspraken maken met ontwikkelende en beleggende partijen om een vierkante meter te koppelen aan een huurprijs. Dus zeg, beginnen bij 50 vierkante meter, ongeveer op die 730 euro per maand, tot 80 vierkante meter als je meer toegaat naar die krappe 1000. En laten we dat nou langjarig volhouden en ook een maximum stellen aan de huurprijsstijging van wederom die inflatie plus 1%.
En op die manier dus beleid voeren.
Op die manier ga je dus eigenlijk in de vrije sector ingrijpen. En dat doe je op basis van afspraken. Ja. Alleen, ja, afspraken, super lastig natuurlijk. Moet je heel strak vastleggen. En daar hebben we ook wel af en toe zeperts op gelopen, moet ik eerlijk toegeven. En daarom zou het heel erg helpen als politiek Den Haag zegt, wij gaan dat steunen, wij gaan dat ook wettelijk regelen.
Maar nu even toch nog 1 stap terug. Want dit zijn concrete maatregelen en daar probeer je iets in en soms gaat het mis of soms niet. Maar als we iets verder uitzoomen, dan kun je kijken naar het woningbeleid van de afgelopen decennia. Op zich zou je demografisch gezien kunnen bedenken hoeveel woningen er waar nodig zijn. En ja, steden zijn meer in trek gekomen dan misschien verwacht werd. Maar toch, de overheid heeft de afgelopen jaren op alle niveaus, zowel lokaal als landelijk, blijkbaar ernaast gezeten.
Nou ja, we hebben, Ja, daarnaast gezeten. Kijk, de overheid heeft.
Was de overheid,
de overheid heeft alleen maar geprobeerd te sturen, in feite. Om bijna alleen maar.
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan de afgelopen jaren?
Ik denk omdat er heel veel op zijn beloop is gelaten. En te weinig gezien is hoe rijksbeleid, ook het fiscale rijksbeleid, de hypotheekrenteaftrek met name, toch weer de hypotheekrenteaftrek, waar we het al zo vaak en zoveel over hebben gehad en waar al zoveel rapporten over geschreven hebben. Pak dat nou echt structureel aan. Bouw het af. Hou ermee op. Want het jaagt alleen maar de wonencrisis verder aan.
Zoals dat eerder
het
was.
Het maakt steeds scherper een onderscheid tussen de woon- en de koop. Tussen de huur- en de koopsector. En die bereidheid is er tot nog toe onvoldoende geweest.
Ja, want als het H-woord viel in Den Haag, dan
schrok iedereen.
Precies, maar dat had dus eerder aangepakt moeten worden. En dat was deze crisis niet zo uit de hand gelopen.
Dat denk ik zeker. En laten we in ieder geval de les trekken dat nu we dat zien gebeuren in alle hevigheid, zie de CBS-cijfers van vandaag, dat nu wel het moment is om het echt te gaan doen. Ja. Dus ik wens de mensen aan de formatietafel toe dat ze de wooncrisis ook een hele grote prioriteit geven in maken van afspraken. Ja.
En is het dan zo dat als wethouder wonen, u heeft natuurlijk contact met uw collega's in andere steden, in de grote steden, dat jullie samen nu voortdurend brieven en notities sturen richting Den Haag van hou dit bovenaan het lijstje?
Ja, zeker. En we trekken daar samen op als G4 samen met Eindhoven. We belobbyen Den Haag. We doen dat gezamenlijk. We doen dat over een breed front. En alle partijen die aan zet zijn.
Ja. Heeft u zelf eigenlijk een koopwoning?
Ik heb zelf ook een koopwoning.
Ja. In Utrecht?
In Utrecht.
Spekkoper, hè?
Nou ja, spekkoper. Ik woon. Ja. Spekkoper. Maar kijk. Mensen kopen een woning vooral om te wonen. Tenminste, zo zit ik in elkaar. Ja, en zo zitten heel veel mensen in elkaar.
Ja, maar niet iedereen.
En waardestijgingen, ja, dat is
vier, leuk. Hoe lang heeft u uw huis al?
Wonen. Sorry?
Hoe lang heeft u uw huis al?
Een jaar of twee.
Ja? Oh ja, nee, dan zit u. Nee, zeggen, als u dan terug kon kijken, zo 74%.
Ik heb eerder gehuurd in Utrecht. Heb ik ook gemerkt hoe gek die markt is. Ja. Nu een koopwoning. Nou ja, je zit er middenin. Je ervaart het aan lijf. En iedereen kent de verhalen. Hè? Ja. We weten het allemaal. Hoe
van alle markten thuis. Ja. We praten er zo verder over. Ja. Ook over betaalbare huurwoningen. Dus dat gaan we zo doen in BNR's Big Five. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken over de woningcrisis. Morgen praat ik nog met Onno Hoes, voorzitter van de NVM, over wat makelaars signaleren op de oververhitte woningmarkt. Met vandaag de gast Kees Diepeveen, GroenLinks, wethouder wonen in Utrecht. Ik wil heel even in het buitenland kijken. We gaan naar Wenen toe. Maar daar kom je als gezin met een inkomen van €85.000... gezamenlijk inkomen, ook een aanmerking voor een corporatiewoning. Dus er is een plan daar, en volgens mij zijn die er in Nederland ook, om corporatiewoningen voor een bredere groep beschikbaar te maken. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
Zeker. En wij hebben in Nederland een beetje het omgekeerde gedaan. En wij, ik hoor daar persoonlijk niet bij, maar gewoon het beleid is de omgekeerde kant op gegaan. Namelijk, sociale huursector steeds meer reserveren voor de mensen echt met de laagste inkomens. Mm-hmm. Dat leidt natuurlijk ook tot segregatie, tot probleemgebieden, aandachtswijken, zoals we het hebben benoemd. En je moet eigenlijk de andere kant op. Het is doodzonde dat we dat gedaan hebben, waardoor dat gereguleerde deel echt maar, er komen maar een beperkt aantal mensen voor in aanmerking. En dat zijn mensen die elkaar niet altijd versterken. Nee. Nou, we proberen in Utrecht daar met alle macht aan te werken, aan gemengde wijken, ook gemengd wonen. We hebben het fenomeen van dragende en vragende bewoners samen laten wonen. Mensen selecteren op basis van motivatie, niet op basis van inkomen. Nou, daar bereiken we op zich goede resultaten mee. Maar het zou goed zijn als het Weense model ook weer in Den Haag en in Nederland gemeengoed gaat worden.
Ja. Wat is daarvoor nodig?
Nou, daarvoor is nodig bovenop de sociale sector een soort sociale middenhuur te creëren. Dus zeg maar die liberalisatiegrens niet als harde grens, maar schuift dat op naar 1000 euro, misschien zelfs wel naar 1200. En laat grotere groepen profiteren van regulering van de woningmarkt. Dat is keihard nodig. Met actieplan middenhuur proberen wij dat te doen, maar wij kunnen niet reguleren. We kunnen wel stimuleren en afspraken maken met marktpartijen. Dat lukt ook voor een behoorlijk deel. Maar als politiek Den Haag nou de stap durft te maken door die sociale huursector uit te breiden naar de bovenkant en een groter deel de vrije sector eigenlijk gaan reguleren, mm-hmm. Dan komt het op neer.
Ja. Want die regulering is nodig. Als we de vrije markt zijn gang laten gaan in deze woningcrisis, dan wordt het er alleen maar erger op.
Ja, dat is de vrees die ik uitsprak. Ik geloof bij je eerste stelling. Ja. Van de komende 3 jaar gaat het beter worden of wordt het eerst nog een stukje erger? Ik vrees eerst nog een stukje erger. Tenzij er nu echt radicale ingrepen komen uit Den Haag.
Ja. Want jullie zijn ook bezig met een fonds in Utrecht. Een experiment om huizen betaalbaarder te maken. Ja. Koopwoning inderdaad. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is eigenlijk misschien wel een soort tussenvorm tussen huur en koop. Hè. Wij willen heel graag ook betaalbare koop mogelijk maken. Dus voor mensen het mogelijk maken om een woning te kopen van, nou, noem eens wat, 2,5, 3 ton, net iets boven de 3 ton. Alleen je zit dan met het punt van, ja, ik kan dat wel eenmalig doen door daarop te sturen en dat mogelijk te maken. Maar dan is het met de eerste koper is het straks ook gedaan. Want die eerste koper die gaat na een aantal jaren weer vertrekken. Die gaat
mega winst.
En dan gaat het weer mega winst. En dat zou je niet willen. Dus je wilt dan eigenlijk dat het weer terugvloeit in een fonds, waardoor dat ook een tweede, een derde en een vierde keer op een betaalbare manier kan worden uitgegeven. En dat betekent dat het fonds en de koper bijvoorbeeld in gelijke mate profiteren van de waardestijging. Dus dan moet je als koper profiteren daarvan. Mm-hmm. Maar dan ben je ook bereid om te zeggen van die hele waardestijging die ga ik niet cashen straks. Nee, bijvoorbeeld de helft. En de andere helft vloeit terug in het fonds.
Ja, waarmee dat fonds dan wat kan doen?
Waarmee dat fonds in staat is om opnieuw die woning betaalbaar tegen een redelijke koopprijs uit te geven aan een nieuwe koper. En wij denken dat zo'n constructie wel eens heel erg helpend kan zijn. Dus we hebben in het actieplan betaalbare koop die fondsconstructie benoemd. En we zeggen nu tegen het Rijk, maar ook tegen corporaties en tegen de marktsector, laten we samen gaan kijken hoe we zo'n fonds kunnen gaan opbouwen de komende jaren.
Want het grootste probleem zit volgens mij in het middensegment, toch? Ook in Utrecht.
Ja, dat klopt. En dat komt omdat de scheiding tussen wat nog wel gereguleerd is, namelijk de sociale huursector, en wat daarboven zit, die is enorm groot. En je ziet dat daardoor heel veel mensen tussen wal en schip vallen. En dat geldt voor starters, dat geldt voor jonge mensen, dat geldt ook voor een deel voor gezinnen die net even wat meer kunnen betalen, maar dan vervolgens geconfronteerd worden met die vreselijk hoge huurprijzen en koopprijzen, waar ze ook geen raad mee weten.
Nee, met als gevolg dat de stad dus aan de ene kant sociale huurwoningen heeft. Dat is voor een smal deel van de bevolking dat elkaar niet versterkt, zoals u al zei. Ja. En aan de andere kant voor vermogende huizenbezitters die iets kunnen betalen. Ja. Dat zorgt dus voor een stad die uit elkaar valt, die een tweedeling kent.
Ja. Ja, en dat willen wij met man en macht tegengaan. We hebben.
Ziet u die ontwikkeling in Utrecht?
Ik zie hier ontwikkeling zeker. En we proberen daar dingen aan te doen. Een voorbeeldje, kijk, de wijk Overvecht. Ik ben ook wethouder Overvecht en probeer met een flinke aanpak die wijk beter te maken, bovenop te helpen. Overvecht kent natuurlijk heel veel sociale huur. En daar gebeurt precies wat we net met elkaar besproken hebben. Namelijk omdat die sociale huur gereserveerd is voor zo'n klein deel van de bevolking, vindt daar een soort, probleemstapeling plaats. Dat willen we natuurlijk met z'n allen niet. Wat kan je daar nou aan doen? Daar kan je bijvoorbeeld aan doen dat je zegt, die corporaties die in Overvecht positie hebben, die gaan afspraken maken, ruilafspraken met marktpartijen. We hebben een voorbeeld waarin Mitros, de grote woningcorporaties in Utrecht, samen met een marktpartij een afspraak heeft gemaakt dat die marktpartij in Overvecht middeldure huur gaat bouwen en in ruil daarvoor de corporatie in staat stelt om op de grondpositie van de marktpartij elders in de stad, in West in dit geval, extra sociale huur neer te zetten. Nou, dat heeft het dubbele voordeel dat je nieuwe impulsen krijgt voor Overvecht, ook doorstroommogelijkheden, want wij willen heel graag in Overvecht die mensen houden die het net wat beter krijgen en dat die niet allemaal naar Leidsche Rijn vertrekken, bij wijze van spreken. Maar dat die in Overvecht blijven wonen in een middenhuurwoning. En het heeft als voordeel dat je in West, waar je relatief wat minder sociale huur hebt, dat je daar extra sociale huur krijgt. Dus dan werk je aan menging in twee wijken. En in Overvecht en in West.
Ik snap het idee, maar gebeurt dan niet wat er bijvoorbeeld in Amsterdam is gebeurd. In Amsterdam-Noord, daar was u ook deelraadwethouder, ja, heet het dan, hè?
Helemaal goed.
Wat daar gebeurde is, dat was een zwakkere wijk van Amsterdam. Uiteindelijk zijn er veel, ik noem ze maar even, juppen voor het gemak naartoe gegaan. En daar vindt nu eens plaats wat gentrificatie genoemd wordt. De oorspronkelijke bewoners die worden eigenlijk min of meer uit hun woningen gedreven.
Nou ja, alles moet geleidelijk
gebaseerd.
Want nee, als je dit soort dingen heel rap doet, dan voelt de oorspronkelijke bevolking, en terecht, zich verdreven. En het gaat mij ook niet om dat ik allerlei nieuwe mensen Overvecht binnen wil halen. Ik wil het allerliefste in Overvecht mensen vasthouden die wat kunnen betekenen. Omdat ze kinderen op de school hebben waar ze actief zijn als voorleeshouder. Omdat ze actief zijn in de sportclub. En kinderen halen en brengen. Die mensen wil je graag voor de wijk behouden. En daarvoor is het nodig ook ander woningaanbod in Overvecht te krijgen dan tot nog toe. Namelijk net even wat duurder.
Ja, zo moet dat dan gemengd worden.
Ja, ja. Dat is het idee van menging. Gemengde wijken, gemengd wonen.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat is met reguleren, is dat ongelooflijk moeilijk voor elkaar te krijgen.
Nou ja, de niet reguleren helpt in ieder geval niet. Nee. En reguleren.
Laten we iets proberen, bedoelt u?
Nee, maar goed. Nou ja, ik mag ook graag Winsemius aanhalen. Ik zag hem net nog hier op de gang.
Hij liep hier rond, inderdaad.
Hij doet ook mee aan een ander programma van jullie, geloof ik.
De ene naar de andere topgast vandaag bij BNR.
Nou ja, de Winsemius is de man die ook zegt: volgehouden aandacht. Hè. Blijf nou dat volhouden in die wijken. Niet eventjes voor 3 of 4 jaar. Nee, je moet daar langjarig op investeren door impulsen te geven, wijkverbetering. Maar ook bijvoorbeeld dit soort ruilafspraken kunnen heel erg helpen om een meer gemengde wijk tot stand te brengen. En dat is goed voor iedereen. Ook voor de mensen die het minder hebben.
Een van de stellingen aan het begin was een GroenLinks-politicus wethouder wonen maken is vragen om problemen. Daar zijn we natuurlijk oneens. Maar veel van wat ik uit uw mond hoor zijn wel typisch van die linkse idealen. Hè? Dus het rechtse deel van de gemeenteraad, hoe kijken zij in Utrecht naar die woningcrisis? Of is dat gewoon te klein geworden? Te gemarginaliseerd?
Ja, mooie. Ja, kijk, het links-rechtsschema bij wonen is aan het afvlakken. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, we zijn het al bijna weer vergeten, want de formatie duurt gruwelijk veel te lang natuurlijk. Ja. Maar daar zag je ook bij VVD en CDA, andere partijen, zag je dat iedereen eigenlijk nu wel in de gaten heeft, er moet wat gebeuren. Daarom ben ik aan de ene kant ook best hoopvol gestemd dat als die verkiezingsprogramma's hun weerslag vinden straks in een formatieakkoord, dat er echt wat gaat gebeuren en dat we wegraken uit dat links-rechtsschema. Mm-hmm. Omdat iedereen wel voelt, jongens, zoals het nu gaat, gaat het echt niet goed. En die wooncrisis treft ons allemaal.
Ja, maakt niet uit of je nu een VVD'er dan wethouder wonen maakt of een GroenLinks.
Nou, ik denk dat het nog steeds heel erg goed is om GroenLinks wethouder te hebben, omdat die voorbeelden stellen. En dat doen we in Utrecht met mannenmacht.
Ja. Toch, hè, want Utrecht wil toch ook gaan groeien en bouwen de komende tijd. Bijvoorbeeld de Merwede Kanaalzone. Dat is dan zo'n gebied waar gebouwd gaat worden. Ik pik er een paar woningen tussenuit. Een tussenwoning voor €750.000. Een appartement van 66 vierkante meter voor €371.000. En een penthouse van 1,4 miljoen. Valt dat dan in de categorie betaalbare wonen?
Nee, absoluut niet. En dat is, nou ja, voor een deel, ja, ik doe dat natuurlijk niet graag. Hè, verwijzen naar voorgangers en afspraken uit het verleden. Maar mm-hmm. Dat telt hier wel.
Ja.
Want als je kijkt naar wat we in de Merwede Kanaalzone aan het doen zijn, is dat veel meer dan dit alleen. Hè. We hebben echt geleerd, ook uit het verleden, spijkerharde afspraken met ontwikkelende partijen, dat in de Merwede Kanaalzone 30% sociaal komt, dat er 25% middensegment komt. We hebben in het wijkje waar deze prijzen betrekking op hebben, zijn we nu ook aan het toevoegen. Hè, want dat woningbouwprogramma, dat zat echt wel voor een behoorlijk deel aan de dure kant.
Mm-hmm.
Dat maak je uit deze cijfers ook wel op. Maar we hebben gezegd, nou, extra sociale huur, 100 woningen erbij, extra middenhuur. We gaan ook extra betaalbare koop daar doen. We voegen woningen toe, mm-hmm. binnenstedelijk, en die ook echt betaalbaar zijn. Dus we zijn aan het bijsturen om die mammoetanker de goede kant op te krijgen.
Zometeen praat ik met wethouder Kees Diepeveen uit Utrecht. Wethouder wonen. Maar eerst naar Iwan Verrips. Zometeen om 11 uur. BNR breekt. Wat is je breekijzer?
De scholen zijn weer begonnen, Art.
En ik weet er alles van.
Ja, zei het al. Vanochtend stond je er bij het schoolplein.
Ja.
Heb je al die andere mijn vaders en moeders heel erg gemist?
Ik heb ze amper gezien. Want je mocht de school niet binnen vorig jaar vanwege corona. Dat mag dus na dit schooljaar, schoolvakantie wel.
Ja.
Alleen met een mondkapje. Oh ja. Het is de eerste
en die
dag.
Had je
dat
niet
was ik net even vergeten.
Ach, ja.
Dus ik heb ze toch gewoon weer naar binnen gegooid.
Afgedropt en wegwezen. Ja. Heel goed. Wij gaan erover praten, want dat levert allerlei vraagstukken op hoe dat gaat in coronatijd. Vooral het verschil dat er is tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen. Dat speelt natuurlijk vooral op de middelbare school. Nog niet alle kinderen kunnen gevaccineerd zijn überhaupt. En dan krijg je bijvoorbeeld dat niet gevaccineerde leerlingen. Die moeten nog wel in quarantaine als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, maar gevaccineerde kinderen dus niet. Idem voor leraren. Er zijn wat regels rondom, je zei het net al, mondkapjes en dergelijke. Er zijn wat zorgen rondom ventilatie. Om prikbussen die kinderen komen prikken en ouders die zich daar zorgen om maken. Ja, pas maar op. Ons breekijzer vandaag is: behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school.
We hebben het dan over basisschool of middelbare school?
Nou ja, basisschool, dat is natuurlijk onder de 12. Dus er wordt sowieso niet geprikt. Nee. Dus daar is het vrij simpel. Okay. Maar het gaat dus vooral over middelbare school. En je ziet al verhalen van, waar eindigt dit dan? Mogen dan binnenkort ongevaccineerde kinderen niet meer mee op schoolreisje? Dat soort zaken. Nou, allerlei vraagstukken dus. Gaan we over praten vanaf 11 uur in BNR Breekt. Breekijzer dus, behandel gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen gelijk op school. Weet je telefoonnummer nog na een lange zomer?
Nee man, zoveel weken geleden. Roep nummer
020-468-4x0.
Ja, doe nog één keer, want dan ga ik het weer onthouden.
020-468-4x0. Ik heb een keer per ongeluk op de radio hier mijn eigen nummer genoemd. 020-5, dat was heel onhandig.
468-4x0.
En dan gaan we er zo over praten in BNR Breekt. Om 11 uur bellen.
Hartstikke goed, Iwan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Okay, luister naar BNR's Big Five van de woningcrisis. Vandaag de gast Kees Diepeveen, GroenLinks wethouder wonen in Utrecht. We hebben veel in kaart proberen te brengen de afgelopen, drie kwartier over de woningcrisis, de oorzaken en mogelijke oplossingen. Waar we het niet over gehad hebben is het ideaal dat wij met z'n allen hebben: een huisje met een tuintje. Dat willen we hebben. Maar daar wordt ook in Utrecht komen vooral woontorens en appartementencomplexen, als ik zit te kijken online. Dat lijkt dan niet met elkaar te verenigen.
Ja, het ideaal dat we allemaal hebben. Ik weet niet of iedereen dat ideaal heeft. Hè? Want de waardering wel voor stedelijk wonen, zullen we maar zeggen, is toegenomen. Mm-hmm. Een van de problemen van Utrecht is een goede. Het heeft een goede en een slechte kant. Dat is de populariteit van de stad. Mensen willen graag stedelijk wonen. En dat betekent niet altijd een huisje, tuintje, boompje, beestje situatie, zeg maar. Maar dat betekent dat mensen ook, ook willen kiezen voor andere manieren van stedelijkheid. En dat zijn we aan het toevoegen in de stad. Hè? Want ook als je demografisch kijkt op nationale schaal, maar ook op stedelijke schaal, dan kan je zeggen, de eensgezinswoningen, daar hebben we er grofweg eigenlijk wel genoeg van. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens neemt natuurlijk enorm toe. Zeker in een stad als Utrecht ook. Nou, daarom zeggen we ook, we gaan zeker ook dat toevoegen in de stad. En daar zijn we nu mee bezig.
En er zijn genoeg eensgezinswoningen in Nederland, zegt u.
Ze zijn alleen niet goed verdeeld. En dat zullen wetenschappers mij denk ik nazeggen. Of ik zeg het eigenlijk de wetenschappers na. Laat ik eerlijk zijn, bescheidenheid siert mij. Ja. Er zijn genoeg eensgezinswoningen. Alleen, vaak wonen 1- en 2-persoonshuishoudens in eensgezinswoningen. Heeft te maken met echtscheiding, heeft te maken met empty nesters, zeg maar. Dus ik heb wel eens horen vertellen, als je in een weekend een grote verhuisbeweging in Nederland op touw zou zetten, kan tegenwoordig natuurlijk, met alle tools die we hebben.
Ja.
Logistieke hele operatie. En je zou iedereen in een weekend laten verhuizen naar het huis wat het best past bij je inkomens- en huishoudenssamenstelling. Dan zou het allemaal best moeten passen.
Ja, maar dit is de utopie, want wie bepaalt dat natuurlijk?
Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen, dat is gekkigheid. Ja. Maar dat is even als gedachte-experiment.
Ja.
Maar doorstroming wel bevorderen.
Ik snap het, maar als we heel even inzoomen op het gedachte-experiment, want dat is interessant. Ja. In principe is er dus een aanbod van woningen, er is vraag naar woningen. Dat zou met elkaar af te stemmen zijn, alleen het klopt niet hoe we wonen. Mensen wonen zitten in een verkeerde woning. Ja. Bijvoorbeeld mensen die kinderen al uit huis en ze verhuizen niet door omdat ze nou eenmaal geen fijn appartement kunnen vinden en dat huis met die tuin dus blijven bewonen. Ja, is dat de situatie?
Dat is voor een deel de situatie. En wat je hoort natuurlijk ook best veel van de ouderen. Ik ben intussen ook de 60 gepasseerd. Voel me nog geen ouderen, maar goed, laten we maar zeggen, de groepen daarboven ook hoor je wel vaak van, ik zou eigenlijk best wat kleiner willen wonen, wat makkelijker, gelijk vloers, et cetera. Mm-hmm. Maar dan moet het aanbod er wel zijn. Nou, voor een deel is de nieuwbouw die we binnenstedelijk de komende jaren gaan doen juist ook heel aantrekkelijk voor senioren die een eensgezinswoning gaan achterlaten waar dan weer startende gezinnen in terecht kunnen komen. Dus die beweging op gang brengen, dat is ook heel belangrijk. Doorstroming bevorderen.
Het is een paar keer voorbij gekomen dit uur. Den Haag, daar moet het gaan gebeuren. Er zijn die formatie... Het zijn geen gesprekken, het zijn verkenningen. Wat zijn het eigenlijk? Ik weet het niet. Ze zijn er iets aan het doen met een formatie. Die zijn daar gaande. Nou bent u wethouder van GroenLinks, ook beleidsmedewerker geweest in de Tweede Kamer. Als dat nou eindelijk een keer gaat vlotten en het lukt voor GroenLinks en PvdA om aan te sluiten, wordt u dan minister van Wonen?
Laat ik vooropstellen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die die dat uitstekend zouden kunnen.
Ja, maar u ook misschien wel, toch?
Nou, je mag niks uitsluiten. Maar, we gaan dat allemaal wel zien.
Zou dit een portefeuille zijn waarvan GroenLinks zegt, ja, deze is echt belangrijk voor ons?
Nou, ik denk wel dat Partij van de Arbeid en GroenLinks, die op dit thema al langer samenwerken, die bijvoorbeeld ook met z'n tweeën bewerkstelligd hebben wat ik net zei, hè, de 4 jaar wettelijke afspraak maximale huurstijging, dat wel om impuls te geven aan het wonen, hele voor de hand liggende partijen zijn om dat te gaan invullen. Maar vooral in gezamenlijkheid. En zoals ik al zei, het links-rechts schema, als het gaat om wonen, is echt aan het afvlakken. Ja. En daarom ook ben ik toch echt ook wel hoopvol. Ja.
Zou er een minister van Wonen moeten komen? Een apart ministerie?
Ja, dat denk ik zeker. Er wordt veel bepleit. Hè? Volkshuisvesting in ere herstellen, wonen, ministerie. Om al die dingen te doen die we afgelopen uurtje ook met elkaar besproken hebben. Ik denk dat het heel erg zou helpen.
Ja, ja. En dat moet dan ook gaan gebeuren, lijkt me toch? Ik bedoel, iedereen is er van de drongen, zegt u al, links en rechts.
Ik denk het zeker. Ja. Ja.
We gaan naar de kettingvraag toe. En morgen is mijn gast Onno Hoes, voorzitter van de NVM, de Vereniging van Makelaars. Wat zou u hem willen vragen?
Ja, ik zou Onno Hoes willen vragen, wat doet u, wat doen jullie als NVM om het hardnekkige probleem van de discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan? Is eigenlijk nog niet aan de orde geweest, maar wel belangrijk. We hebben als Utrecht daar de afgelopen jaren een paar keer praktijktesten gedaan. Wij niet alleen, ook in de andere steden, Amsterdam, Den Haag is dat gebeurd. Er is ook veel onderzoek naar gedaan. Wat blijkt nou? Dat ook makelaars toch wel veel te vaak bereid blijken te zijn om mee te gaan in discriminerende verzoeken van verhuurders. Verhuurders zeggen tegen een makelaar, ik wil mijn woning verhuren, kunnen jullie dat voor me regelen? Maar ik wil niet iemand met een migratieachtergrond, ik noem maar wat. Of ik wil geen 2 samenwonende mannen. Mag natuurlijk absoluut niet. In strijd met het antidiscriminatiebeginsel.
En ook maar onderdeel van de woningcrisis wat u betreft.
De professionele wereld blijkt toch nog veel te vaak bereid te zijn om daarin mee te gaan. Ik weet dat Onno Hoes dat thema ook herkent en herkent. Maar ik zou hem graag willen vragen, hoe urgent vind je dat nou echt? En wat gaan jullie de komende tijd doen om dat aan te pakken?
Ik ga het hem morgen voorleggen. Ik wil nog proberen een soort van toekomstverkenning met u te maken. Hoe ziet de woningmarkt in Utrecht er over 5 jaar uit als er nu niets verandert?
Als er nu niets verandert, dan zullen we het met ons gemeentelijk beleid moeten doen. Te weinig geruggesteund door beleid vanuit Den Haag. En dan ga ik ervan uit dat het vreselijke tempo waarin woningen nu duurder worden, zowel huur als koop, dat gewoon doorgaat. Dus dan zitten we over 5 jaar zitten we nog weer, noem eens wat, 40-50% hoger met onze prijzen. En dat is een schrikbeeld wat ons allen ervan moet doordringen dat ingrijpen nu nodig is in die woningmarkt.
Of een aansporing voor mensen die denken, ik heb nog wat spaargeld, laat ik snel een appartementje kopen in Utrecht.
Ja, maar kijk, dat is... nou, dat heb ik ook al eerder in dit programma gezegd. Leuk individueel, maar de optelsom van al die individuele keuzes en individuele handelingen is collectief iets waar we met z'n allen van gruwen. Mm-hmm. Want iedereen, ook de mensen die misschien naar dit programma luisteren, die hebben ook wel een neefje of nichtje die als starter niet aan de bak komt. En dat gaat ons allemaal aan. En ik denk dat we met z'n allen er beter van worden als we wel ingrijpen.
Ja. Want dat ingrijpen, stel dat het wel gebeurt. Als u nou, we geven u even een carte blanche, u mag doen wat u wil qua woningbeleid. Hoe ziet dan de woningmarkt eruit in Utrecht over 5 jaar?
Nou, dan hebben we veel meer geregeld. Hebben we de huisjesmelkers in de greep. Dan is het huurprijsniveau en ook het koopprijsniveau wordt echt wezenlijk beïnvloed. Mm-hmm. Dat gaat allemaal veel rustiger aan. Dan slagen we er op die manier ook beter in om gemengde wijken te maken. En is er meer rust aan het front en is de gekte echt voorbij. Ja. En slagen mensen er veel beter in om een woning te krijgen naar hun zin.
Ja, dat is het ideaal. En dan naar de praktijk toe. Er is een starter, die probeert in Utrecht een woning te krijgen. Die luistert nu naar dit programma. Wat is nu een advies? Wat is nu een stappenplan als je als starter in Utrecht een woning wil kopen of huren?
Nou, dat is...
Je
laten horen. Ja. Aan de poort rammelen. De gemeente scherp houden. Dat is politiek Den Haag scherp houden.
Hoe kom je nog aan een woning? Dat is eigenlijk de vraag. In Utrecht, nu.
Nou ja, nu dat is het aanbod is heel gering, daar hadden we het net over. Koopwoningen heel gering. Huurwoningen wat ruimer, maar ook veel te weinig. Maar dat is toch je inschrijven, je melden, je belangstellend tonen. Neem bijvoorbeeld de Merwede Kanaalzone. Verantwoordelijk wethouder ben ik daarvoor. Komende jaren komen er heel veel woningen, zowel huurwoningen als koopwoningen in de Merwede Kanaalzone. Meld je aan, laat weten dat je dat wil. Dat je heel graag daar wil gaan wonen. Mm-hmm. En denk ook met de gemeente mee hoe we daar een hele fijne wijk van kunnen maken.
Ja, dus daar is bijvoorbeeld mogelijk dan nog ruimte om iets te vinden.
Ja, zeker. Want er komen natuurlijk de komende jaren, en niet alleen daar, ook in de Cartesius driehoek, ook in de Beurskwartier, ook bij de Daalse Dijk. Er komen de komende jaren natuurlijk ook echt wel veel nieuwe woningen in Utrecht. Waar mensen hun plekje kunnen gaan vinden.
Ja, ja. Woont u met plezier in Utrecht?
Ik woon met ongelooflijk veel plezier in Utrecht. Utrecht is een hele fijne stad, maar ik moet eigenlijk helemaal geen reclame maken voor de stad, want de stad die doet
komen
het
er weer mensen op af. Ja.
En ja, weet je, dus we willen met z'n allen heel graag dat die stad bereikbaar en betaalbaar is voor hele grote groepen. Ja. En dat het een fijne stad is en een fijne stad blijft. En dat we een stad zijn waar iedereen zijn plekje kan vinden.
Dank voor de uitleg rondom de woningcrisis en dan specifiek de crisis in Utrecht. Vandaag Kees Diepenvin, GroenLinks-wethouder Wonen in Utrecht. Ik zeg nog tegen de luisteraar dat alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden op de BNR-app en ook op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Tot morgen, dan zijn we er dus met Onno Hoes van NVM. En nu hier Iwan Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.